Goed, we gaan met Titus verder. En vorige keer, voor degenen die het gevolgd hebben, heb ik vorige keer, nou, Titus 1 vers 1 lees ik even. Paulus, een dienstknecht Gods en apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. Laten we eerst open in gebed. Ja, Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor uw genade. We danken u dat we uw geest hebben. En ik bid ook, Vader, dat we verlicht mogen op het woord. En dat de brief van Titus ons ook weer dingen mag gaan leren. En waardoor wij weer aangespoord mogen worden om u te dienen, Vader. En in de nieuwheid des levens te wandelen. Vandaag dank ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, vorige keer hebben we het gehad over de uitdrukking, wat Paulus zegt, een apostel van... Het is werkelijk niet te geloven, hè? Het is mijn kleinkind. Een apostel van Jezus Christus. En toen hebben we ook gezien bij de apostel Petrus in zijn brief. Dat Petrus, die schrijft ook dat hij een apostel van Jezus Christus is. En we hebben een aantal dingen gezien. Het verschil wat dat was. En wat dat toen inhield. In het Oude Testament gezien, de 12 stammen. Je hebt natuurlijk de aartsvaders. En dan, ja, die zijn op een gegeven moment dood. Maar elke stam moet toch een hoofd hebben. En dat... Wat een onrustige ochtend, hè? Niet te geloven. Volgende keer nemen we kopjes mee. Die kunnen niet omdraaien. Maar... En dat de Heer Jezus op aarde was, heeft hij de toekomstige regering samengesteld. Hè? Dat zijn de 12 apostelen. En nou, we weten het duizendjarige rijk, ik had het net nog met Marie er even over, die zit naar binnen. Over dat, ja, daar wordt natuurlijk niet overal geleerd dat er een koninkrijk komt. Hè. We leven nu al in het koninkrijk, of we gaan het vergeestelijken. Nee, er komt een koninkrijk en de 12 apostelen zijn door de Heer Jezus Christus uitgekozen. En die zullen met hem gaan regeren. En ook koning David zal op de troon zitten in Israël. En Peter is daar een apostel van, ook met een evangelie en ook het evangelie van het koninkrijk... En hij is allemaal apostel van Christus, toch? En het gaat over het koninkrijk hier op aarde. Nou, en dat is zo'n beetje wat we vorige keer hebben gezien. En als Paulus zegt, ik ben een apostel van Jezus Christus. En Peter zegt, ik ben een apostel van Jezus Christus. En Paulus, toen Peter een apostel van Jezus Christus was in die tijd. En hij koos 12 discipelen uit. En toen zond hij hun uit. He? Matthäus 10. Ben je gezonden, ben je apostel. Gezonden door de Heer Jezus Christus. En dan was Petrus bij. En Paulus, ja, die was er toen, die was er niet bij in ieder geval. En hij kon er ook niet bij zijn, want hij was een ongelovige. Paulus kon ook niet de vervanger zijn van Matthias. Dat zeg ik niet goed, van Judas. Matthias werd de opvolger van Judas. En waarom kon Paulus er niet zijn? Sommige mensen denken dat Paulus die apostel misschien is. Nee, want Paulus... De voorwaarde om een apostel van een van die 12 te zijn, hè, dat was toch dat hij moest vanaf het begin van de bediening van de Heer Jezus bij de doop van Johannes, lees maar in Handelingen 1, vers 22 geloof ik, en dan moet je vanaf de bediening van de Heer Jezus Christus tot en met zijn hemelvaart met hem opgetrokken zijn. En een getuige van zijn opstanding. Nou, Paulus, geen veld of wegen te bekennen. En dat klopt ook, want later heeft hij ook de gemeente vervolgd. Dus het is uitgesloten dat hij een van die 12 was. En toch noemt hij zich hier een apostel van Jezus Christus. Nou, gaan we mee even naar, even kijken naar Romeinen 15 vers 8. Ik zou willen zeggen, een apostel, voordat Paulus was, dat was Petrus en de 12 met dat evangelie van het koninkrijk... En dat waren ze samen met de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus is trouwens, wordt ook een apostel genoemd, hè? In Hebreeën. Een hoofdletter. En zij waren met de Heer Jezus Christus hier op aarde. En in Romeinen 15 vers 8. En ik zeg dat Jezus, dat zegt Paulus dus, hè, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis. Dat is van de besnijdenis. Een dienaar van het Joodse volk. Vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. Ziet hij Petrus, een apostel van Jezus Christus, was samen met Christus een dienaar van de besnijdenis. Zij dienden het volk Israël. En dat was het apostelschap van Petrus voordat Paulus kwam. Alleen met Paulus is er wat veranderd. Als je kijkt in vers 16, opdat ik een dienaar... Paulus spreekt over zichzelf, want hij spreekt tegen de Romeinen. In vers 15 zegt hij, ik heb wat stoutelijk geschreven, vrijmoedig geschreven. Als wederom u dit indachtig maken, u in herinnering brengen... om de genade die mij van God gegeven is. Wat is, als Paulus zegt, de genade die mij gegeven is? Dan spreekt hij, als hij dat elke keer zegt, spreekt hij over zijn apostelschap. Ga die tekst maar intypen. Zoek het op je Bijbel of in de online Bijbel. Dan spreekt hij over zijn apostelschap. Dat is de genade die aan hem gegeven is. Zijn bediening. Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen. Het evangelie Gods bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Direct tot de heidenen is hij een dienaar van Jezus Christus, onder de heidenen. En dan bedient hij het evangelie van God, het goede nieuws. Wat is het evangelie van God? Dat is natuurlijk Christus. Maar Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Dat de offeranden, dat wat de Heer, wat de heidenen nu kunnen doen, zij kunnen nu ook aangenaam wandelen voor de God van de Bijbel. De God van Israël toen de tijd. Het is nu de God van de heidenen voor iedereen. Iedereen kan rechtstreeks hem nu aannemen en hem ook dienen. En wat zij dan ook doen, als ze wandelen in de Heer, zal het ook geheiligd door de Heilige Geest worden. Zie je dat de Heilige Geest, die heiligt nu hun offeranden onder het apostelschap, de bediening van apostel Paulus. Wat schrijft hij hier? Ik ben een dienaar. En die offeranden van de heidenen, die zijn nu aangenomen, dat wil zeggen aanvaardbaar, acceptabel voor God. Hij heiligt dat. Hij accepteert dat. Door de Heilige Geest. Die bevestigt dat, die bekrachtigt. Hier zie je ook duidelijk een tekst dat Gods Geest werkt in overeenstemming met ja, de brief van Paulus, zolang die nu nog steeds actueel zijn. Ja, dus je ziet hier, het is duidelijk alles. Want Paulus zegt in 11 vers 13, wie kent die tekst niet? Want ik spreek tot u heidenen, voor zover ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Zover ik van de heidenen de apostel ben. Petrus was een dienaar, Christus was een dienaar van de besnijdenis. Petrus zegt, ik ben een apostel van Jezus Christus. Waarvan? Van de besnijdenis. Paulus zegt, ik ben nu een apostel, een bediening heb ik. Ik ben een apostel van de heidenen. En hij verheerlijkt zichzelf niet, maar zijn bediening. Dus daarom volgen wij een apostel Paulus, want ik ben een heiden. En ik weet dat ik nu in de bedeling der genade leef. En Paulus is ook gezonden. Zoals Petrus zegt, ik ben apostel van Jezus Christus. Wij werden ook gezonden, Matthäus 10. En later, met Handelingen 2, zie je natuurlijk ook dat de apostelen het evangelie gaan vertellen. In opdracht van wat Jezus Christus voor zijn dood heeft gegeven. Maar ook na zijn dood en opstanding. En tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart. Zegt hij, zie, ik zend u. Ik zend jullie eerst naar Jeruzalem en dan... Hoe gaat het dan ook weer? Naar Judea, Samaria en dan naar de heidenen. Dat is de volgorde. Met het evangelie van het koninkrijk. Maar er is nu wat veranderd. Paulus is ook een apostel gezonden. Handelingen 16 vers 17. Want in het eerste stuk over het woord, ook over het woorden waar het recht snijden. En dat moet je doen, anders zou je de Bijbel nooit begrijpen. Het gaat niet lukken. Je mag wel de Bijbel weten, maar begrijpen niet. Dat is onmogelijk gewoon. En Paulus zegt hier, dat is het verslag van de bekering van Paulus, dat geeft hij zelf voor Agrippa. En hij vertelt daar nog een aantal dingen die wij in hoofdstuk 9 niet lezen. Maar in vers 16, handeling 16, vers 16, zegt hij wat de Heer Jezus tegen hem zei toen hij daar op de grond lag. Richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in de welke ik u nog zal verschijnen. Nog zal, nog een aantal keren meer. Verlossende u van dit volk, de Joden, Israël, en van de heidenen. Hij neemt een weg daaruit, tot de welke ik u nu zend. Nu, wordt hij nu. Op het moment dat Paulus is geroepen, is hij gemaakt tot een apostel van de heidenen. En naar hun wordt hij gestuurd. En dan ziet hier, tot het welke ik u nu zend. Zende. Zend. Apostel. Een apostel is een gezondenen. Hier zie je Paulus, een apostel van Jezus Christus. Hier zie je het moment dat hij is gezonden aan de heidenen. En daar vruchten wij nu al ook nog steeds plukken de vruchten van. Als je het tenminste erkent als jouw apostel. Maar dat moet je doen. En dan zie je ook dat hij krijgt ook wat mee. Hè? Dat is al tijdens zijn bekering daar, op weg naar Damascus, heeft Christus al dus dingen over de verborgenheid gezegd. Want wat zegt hij? Om hun ogen te openen. Van wie? Van de heidenen. En hen te bekeren van de duisternis tot het licht. Ja, Israël was toch, wie waren de blinden in de ogen van Israël? Dat waren de heidenen. Wie leefde in de duisternis? De heidenen. Dat klopte. God was bij het volk Israël. Het licht was bij hun. Maar nu is het hun ogen worden geopend van heidenen. En ze te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God. Opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Hij zegt nu, ik zend je tot heidenen en zij krijgen vergeving van zonden als ze in mij geloven. Zo, dat is nogal wat zeg. Het staat buiten Israël om. Krijgen ze zo rechtstreeks geloof. In mij krijgen ze vergeven van zonde. En een erfdeel onder de geheiligden. Dat was ongelooflijk. Dat zou Petrus nooit gezegd hebben. Dat heeft hij ook niet gezegd. Dat was ook zijn opdracht niet. Maar Paulus krijgt die opdracht wel. En dat is het verschil. Want kijk met mij. Vergelijk het even met Colossense 1. Wat we net lazen. Dan zie jij. In Colossense 1. Niet dat Paulus dat misschien helemaal gelijk begreep. Want hij heeft openbaringen gekregen. En door het geloof in mij. Misschien dacht hij nog van ja, dan moet je ook misschien wel gedoopt worden. Want hij heeft zich ook laten dopen. Dat was toen zo. Want Ananias, ja, die deed wat hij moest doen. En Paulus dacht misschien ook wel. Ja, door het geloof in mij. Ik bedoel, met Petrus, die verkondigde ook het geloof in Christus. Alleen, dan moest ze zich laten dopen. En dan kreeg ze vergeving van zonde en dan de gaven van de Heilige Geest. Maar hier zien we dus verder uitgewerkt, zie je in de Colossensebrief 1, over die heidenen, vers 12. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erf der heiligen in het licht. Dat lazen we net bij zijn bekering ook wat hij zei. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Paulus werd gezonden om de heidenen te trekken uit de macht van de duisternis van de duivel. Met zijn evangelie. Dat zien we hier staan. Hier zie je dat, ze hebben het aangenomen. Dit zijn mensen die hebben het geloofd. Dus je bent getrokken uit de macht der duisternis. En overgezet heeft in het koninkrijk van de zonen zijn de liefde, ook voltooid verleden tijd, ik ben overgezet. En dan, in de welke wij, heidenen, de verlossing hebben. Door zijn bloed. Statenvertaling staat het, hè. Andere vertaling is door zijn bloed weggelaten. Hoe kan je vergeving hebben zonder het bloed van Christus? Zonder bloedstorting is er geen vergeving, toch? Zonder bloedstorting van de Heer Jezus Christus heeft niemand vergeving van zonde. Wij nu wel, door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde. Dus ja, je ziet hier, Paulus, een apostel van Jezus Christus, vers 1 ziet ook staan. Net zoals Petrus. En toch zien wij, wacht eventjes. Paulus is gezonden nadat Petrus het evangelie heeft verkondigd. Nadat Stefanus is gestenigd, nadat Israël is gevallen. Toen is Paulus gekomen, heeft de gemeente vervolgd en heeft de Heer Jezus Christus heeft hem geroepen. En je ziet al dat hij al over de verborgenheid tijdens zijn bekering aan hem gesproken heeft. En we zien dat hier bevestigd in de Colossense brief. Nou, dat is natuurlijk niet iets wat Petrus heeft gedaan. Ze zeggen allebei een apostel van Jezus Christus. Maar ze hebben allebei zijn dienaar. De ene is een dienaar van de besnijdenis en de andere is een dienaar van de heidenen. De ene heeft het evangelie van het koninkrijk met aardse dingen, toch? En Paulus heeft een evangelie van Gods genade met hemelse dingen. Wij zijn gezet in de hemel. Israël is op aarde gezet. Dus het apostelschap van Jezus Christus, let op, snijdt worden waterrecht. Maar Paulus is ook door de Heer Jezus Christus gezonden. En dat is, dus we hebben 12 apostelen en we hebben 1 apostel. Nou, kijk even in Efeze 1 vers 10. En daardoor begrijpen wij nu Gods plan. Wat Petrus niet wist, snapte. Wat Jesaja niet wist. Ze hebben allemaal begeerd. De profeten ook over wat over Christus gezegd werd. Niet, dat wisten ze niet allemaal. Petrus schreef het op. Hij zegt het ook, ja. En de Heer Jezus zegt het ook, hè. De profeten die voor jullie waren. Jullie zien het. Ze zagen hem. Vele profeten hebben begeerd om de Messias te zien. Ze hebben hem nooit gezien. Hij staat hier voor jullie. Ja? Vele hebben dat gedaan. Maar waar Paulus over spreekt, daar werd helemaal niet over gesproken. Nee, dat was verborgen. En daarom hadden zij ook geen zicht op het complete plan van God. En dat hebben wij nu wel in Efeze 1 vers 10. Om in de bedeling, nou in vers 9, ons bekendgemaakt hebbende. De verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Christus heeft er ook niet over gesproken. God heeft het in zichzelf verborgen gehouden. Niet alleen voor de engelen, maar Christus als de Zoon, als mens. Ik spreek niet even over zijn Godheid, zijn God zijn op aarde. Maar als mens heeft hij daar niet over gesproken. Als mens heeft hij het zelfs niet geweten. Mag je dat zeggen? Godslastering misschien, zullen mensen zeggen. Maar God sprak, Christus heeft de gedaante van een mens aangenomen. Hij heeft het afgelegd. En hij heeft er nooit over gesproken. Als God, tuurlijk wist hij dat. Hij zegt soms ook dingen dat hij zegt, ja, dat weet alleen de Vader, dat weet ook de Zoon niet. Zegt hij toch? Ja. Zo wist de Zoon ook niet van de verborgenheid, hè? Want God heeft het verborgen gehouden in zichzelf. God, de Vader. En het is pas geopenbaard aan de apostel Paulus toen hij op weg was naar Damascus. En daardoor hebben wij nu, het is bekendgemaakt via de apostel Paulus door de Heer Jezus Christus. Als de verheerlijkte Zoon die naar beneden is gekomen en dat Paulus heeft bekendgemaakt, die heeft hier opgeschreven. De verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, dat is zijn welbehagen. God heeft een behagen in dat wij dat hij dat weet, hij wil ons dat mededelen. Want hij heeft een plan om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles, alle dingen tot één te vergaderen in Christus. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Wat op de aarde is, dat was bekend. Daar spreekt de apostel Petrus over, de dienaar van de besnijdenis. Maar wat in de hemel is, er is er maar één die dat weet, toen, en dat was de apostel Paulus. En wij nu ook, mits je het verteld is. Ik had net met Marie nog, het zei het net al. Toen ging het ook even over wat er gezegd werd tijdens een bepaalde bijeenkomst. Het ging over Micha, over het koninkrijk. En Marie weerlegt dat dan met een aantal dingen. En en het is allemaal van, ja, het zal wel. Nee, het is zo. Maar als je niet resnijdt, dan weet je het niet. Als het niet geleerd wordt. En je hebt zelf niet. Je gaat zelf niet zelf met je neus in de Bijbel duiken. En op zoek. Zoekt en gij zult vinden. Maar als je niet zoekt, zal je het ook niet vinden. Als je klakkeloos aanneemt, dat heb ik in het begin ook gedaan. Ik had al 20 tijdschriften uit alle hoeken en gaten van de christelijke wereld. Ja, dat was natuurlijk één grote puinhoop. Kwam ik er ook niet uit. Maar ik was wel op zoek. En toen, ja, dan heb ik natuurlijk dof ontmoet. Naar een aanleiding van een advertentie. En toen heb ik contact opgenomen. En toen heb ik gehoord over het woord en water en gesneden. Zoekt en gij zult vinden. Ik heb het toen gevonden. En toen kreeg ik zicht op het hele plan van God. In de hemel en wat op de aarde. Daarom, God wil dat wij dat weten. Niet alleen wat Paulus deed, wat op de hemel is, in de hemel. Maar ook wat op de aarde is. Hij wil ons daar deelgenoot van maken. En dat kan maar op één manier. Niet via apostel Petrus. Die geeft jou geen licht op het hele plan van God. Dat is alleen apostel Paulus. Zelfs Petrus zegt, je moet bij Paulus lezen in zijn tweede brief. Dus ja. En dat is de bedeling der genade. Efeze 3 vers 2. Ja? Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade. Die mij, niet aan ons, maar aan mij gegeven. En dat is nu nog steeds. Ja, hoe lang nog? Kijk in de grote verdrukking. Ja, dan weet je. Als die begint. Dan weet je, nou, het duurt nog 7 jaar. In Daniel was al geschreven. Wanneer de Heer Jezus Christus zou komen op aarde. Dat kon je allemaal uitrekenen. De tijden en gelegenheden. Met Israël heb je een tijdslijn. Je kan alles tjak, 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 tjak. Het is allemaal met nummers. Je kan het allemaal zo uitrekenen. Het is allemaal duidelijk. Maar als je met de verborgenheid komt, heb je dat niet. Paulus wist ook niet dat het al 2000 jaar zou duren. En toch is het zo. We zitten nu in 2016. Hoe lang gaat het nog duren? Ik weet het niet hoor. Ik hoop dat de Heer ons komt halen zo snel mogelijk. Maar duurt het nog een jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20, misschien wel 100? Toen ik net tot geloof kwam, dacht ik, nee, hij komt nu elk moment. 100 jaar, 12, nee, onmogelijk. Nou, het zou best kunnen. Het zou best kunnen, ik weet het niet. Eén ding weet ik wel. Ja, hoe lang duurt het? Ik weet wel wanneer het einde van de bedenkende genade is. Daar schrijft Paulus op, hè? Ook over, hij weet dat. Dat is, zolang wij hier zitten. Ja? 2 Thessalonicenzen. Weten wij, en dat is die één apostel, is dus nu nog steeds, daarom weet ik ook nog steeds, dat wij in de genade leven en dat ik nog steeds naar de apostel van Jezus Christus, namelijk Paulus, dat ik naar hem moet luisteren. Dat dat mijn regel, ik ben een lid van het lichaam van Christus. En Paulus zegt heel duidelijk in 2 Thessalonicenzen 2 vers 2, in vers 1 lees ik ook, wij bidden u broeders door de toekomst, de komst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. En de dag van Christus begint in de hemel en dan komt hij naar de aarde. Dus niet, dit is de dag van Christus, dan spreken we niet over de opname. Als er een grote verdrukking komt, de antichrist, daar schrijft hij er nou ook over. Maar Paulus zegt, vers 5, gedenkt gij niet dat ik u nog bij u zijn en u deze dingen gezegd heb. Over die antichrist, dat hij in de tempel zal zitten, bijvoorbeeld. Dat heb ik tegen jullie gezegd, toen ik bij jullie was. Hoe zit het nou? Ik heb het toch tegen jullie gezegd? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij dat hij geopenbaard wordt te zijn eigen tijd. Dus wat houdt de antichrist tegen de grote verdrukking? Dat is wat, dat is die opname. Dat is wat, dan denk ik aan een gebeurtenis. De bedenkende genade, Efeze 3 vers 2. Zolang de bedenkende, dus ik weet nu nog steeds dat de bedenkende genade, de apostel van Jezus Christus, daar is Paulus, is dus onze apostel, want dat is in de bedenkende genade, is niet Petrus. En zolang de bedenkende genade er is, is hij nog steeds mijn apostel. En als de bedenkende genade afgelopen is, dan is Paulus apostelschap van heiden is ook voorbij. Zijn brieven zijn dan niet voor hun. Die zijn, dat zijn dan de hele Bijbel, behalve de brieven van Paulus. Nou, en dan wat de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gevrocht. Alleen die hem nu wederhoudt, die hem nu wederhoudt, de antichrist en de grote verdrukking, ja. Er is iets wat hem tegenhoudt. Ik zei net, zolang de bedenking der genade nog duurt hier, zie je. Dat is wat hem, de antichrist, tegenhoudt. En die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggenomen worden. En ik geloof, hij en die, dat hij spreekt over hij, wij zijn nieuw schepsel. Dat is mannelijk. Hij wordt weggedaan. Dat is het lichaam van Christus. En als het lichaam van Christus weggedaan, genomen wordt, ja, dan komt het hele profetisch programma weer in werking. Dus daarom, ik vroeg net, hoe lang duurt de bedenking der genade nog? Hoe lang zal het nog zijn dat Paulus onze apostel is, voor de mensen allemaal hier eigenlijk? Nou, zolang wij hier dus nog zijn, zolang het nieuwe schepsel, zolang het lichaam van Christus hier nog is, is de bedenking der genade er nog steeds en kan het nieuwe programma van God met deze wereld, namelijk dat wat op de aarde is, in Christus te brengen, dat kan niet uitgevoerd worden zolang wij hier nog zijn. Dus daaraan weet ik dat het lichaam van Christus nog steeds bestaat. En dat ik nog steeds onder het apostelschap van de apostel Paulus val. En niet van de apostel van schap van Petrus. En is dat dan belangrijk? Ja, kijk, als je twee bladzijden teruggaat. Efeze 1 Thessalonicenzen 4. En vers 13 tot en met 18 spreekt hij ook over dat wij worden opgenomen. En in 5 vers 9 zegt hij, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. En hoe wordt de 70ste jaarweek genoemd? Hoe wordt dat genoemd zo meteen als wij zijn opgenomen en de dag des Heren gaat komen? De 70ste jaarweek van Daniel. Maar dat is ook de toren van God. Daar gaat, als je het Oude Testament leest, staat er vol mee. Ik heb me voorgenomen dus de hele Bijbel te lezen in een jaar, of meer nog. Maar dan lees je, als je dat elke verbaasd bent, elke keer over als je het Oude Testament leest, hoe vaak het allemaal over de toorn van God gaat. En die gaat komen. Maar wij zijn niet gesteld tot toornen. Dus belangrijk dat je het woord de waarheid wegsnijdt. Want dan weet ik dat. Er zijn mensen die geloven dat ze dat wel doorheen moeten gaan. Hoe komt dat? Omdat ze niet onder het apostelschap van de exclusieve apostelschap van de apostel Paulus zich daaraan voegen. En dat als hun leefregels voor hun voor vandaag beschouwen. En dan krijg je alles door elkaar heen en dan geloof je zelfs dat ook de toorn kan komen. Dus ja, is dat belangrijk? Is het belangrijk dat je dat weet? Ik denk het wel. Niet van, ach, wat maakt het nou toch allemaal uit, joh. Het maakt het uit, het gaat toch om Christus? Het gaat toch om Christus, laten we nou de verschillen een beetje. Het gaat toch daarom? Nou, nee, dat is, als God er een punt van maakt, dan vind ik, dan moeten wij er ook een punt van maken. Het maakt namelijk alles uit. Het maakt alles uit of je recht snijdt of niet. Hebreeën 6, als we daar even heen gaan. Want dan kom je dus... Ja, alle teksten over onzekerheid en verliezen van je zaligheid, dat komt allemaal uit de koken van het niet rechtsnijden van het woord waarnet. Dan kan je altijd wel een tekst vinden, en die zijn er. En of ze dan, soms kloppen ze ook niet hoor. Maar één vers kan dan gebruikt worden om te laten zien dat je zaligheid kan verliezen. En dat je bijvoorbeeld in Hebreeën 6, wie kent dat niet? Vers 4, het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest is deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig geworden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering als welke zichzelf de Zoon Gods wederom kruisig en openlijk te schande maken. Dus hier wordt u geleerd, ja, als je eenmaal afgevallen bent van het geloof, is het onmogelijk dat je weer kan bekeren. Af van het geloof. Dit is een tekst die wordt gebruikt. Ik wist vroeger ook niet wat ik daar nou mee aan moest. Dus het is... Ik heb de Heilige Geest... Ben ik deelachtig geworden. Ik ben verlicht geweest. Hemelse gaven hebben gesmaakt. Het goede woord Gods. Kracht toekomende eeuw. En dan zie je, dan worden ze afvallig. Het is onmogelijk om niet te vernieuwen tot bekering. Want het is als waar dat je Christus opnieuw moet kruisigen. Nee, er is geen offer meer over. Zeggen ze in feite dan. Ja, dan moet je altijd gaan kijken aan wie is de brief geschreven. Aan Hebreeën. Ja, denk aan bijvoorbeeld met Pinksteren. Als je recht snijdt, weet je dat nu? Oh, aan de Hebreeën. Hé, wanneer hebben ze dat gehoord dan? Wanneer hebben ze daarvan gesmaakt? Nou, met Pinksteren hebben ze al die krachten gezien. Ze hebben gezien wat de Heilige Geest heeft gedaan allemaal. Dat zagen ze, dat konden ze horen, ze zagen het. Ze smaakten het goede woord en de krachten de toekomende eeuw. Degene die op dat moment niet geloofde in Pinksteren. Het is definitief voor het volk Israël. Ze moesten zich, Peet zei toch ook, door welke wij moeten zalen worden. Het is de laatste kans voor Israël toen de tijd. En deze brief wordt natuurlijk zo meteen actueel. Want let op, hè, als je de antichrist hebt aangenomen, dan is het ook onmogelijk. Ja, dan is het echt afgelopen met je. Hé, maakt het uit of ik dit nou recht snijd of niet? Ja, dat maakt wel degelijk uit, want ik weet gelukkig in mijn hoofd. Hé, wacht even, Efeze 1 vers 13, 14. Efeze 4 vers 30, ja. Ik ben bedroefd de Heilige Geest niet, door welke gij verzegeld zijt, tot de dag der verlossing. De verlossing van mijn lichaam, Romeinen 8. Ah, ben ik even blij dat ik het woord en waarde terecht snijd. Dus het maakt alles uit, want ik kom dus in onzekerheid, als ik dus dit soort dingen, dit is een simpel voorbeeld ervan, toch? En Paulus leert ook in Efeze 4 vers 32, vergeven elkander, gelijkerwijs Christus, u lieden, vergeven heeft. Iedereen zegt het al. Hij heeft al mijn zonden vergeven. Nou, dat weet ik. Dus ik hoef geen vergeving te vragen. Ik ben wel gemotiveerd om nu andere mensen te vergeven, omdat mijn zonden zijn vergeven. Maar als we dan naar de evangelie gaan, we kennen allemaal het gebed van de Heer Jezus, toch? Dat hij dat leert aan hun, vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden aan. Maar als jij een ander niet vergeeft, zal mijn hemelse vader u ook niet vergeven. Kijk eens eventjes in Matthäus. En die wordt niet zo vaak gelezen, maar Matthäus 18, dacht ik. Ja, 18. Maar pak eerst Matthäus 6 even. Matthäus 6. Dat is een bekend voorbeeld waar mensen die het woord en waar die recht snijden, die je graag wil helpen, die je graag wil dat ze ook hier deel aan krijgen en die blijdschap, zijn dit altijd mooie voorbeelden. Niet om ze te vangen en ze te pakken en even te laten zien dat jij het beter weet. Nee, opdat zij ook deel mogen krijgen aan die kennis en ook de blijdschap en verheuging dat je weet, hé, al mijn zonden zijn vergeven. Dat is toch geweldig nieuws als je dat weet, toch? Maar dat je weet, ze blijven ook vergeven. Nou, Matthäus 6, dan zegt de Heer Jezus, vers 12, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus dat is vraag om vergeving. Dat is dus duidelijk, als je schulden niet vergeven zijn, dan moet je ze vragen. En dan in vers 14, dat is een voorwaardelijke, want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse vader ook u vergeven. Dus als je het aan hun vergeeft, dan zal hij het ook u vergeven. Dat is wettisch. Als dan. Als je het doet, dan. Als je het niet doet, zal ik je vloeken. Als je deel doet, zal ik je zegenen. Kijk, maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw vader uw misdaden niet vergeven. Dan heb je toch een probleem. Dus ik moet wel zorgen dat ik iedereen vergeven heb. Ga mee naar Matthäus 18. Kijk, en dat is in conflict met wat Paulus zegt. Ja, natuurlijk, dat is in conflict. Want Paulus zegt, in Colossens ook, zegt hij ook, aan het kruis al uw misdaden vergevende. Dus al mijn misdaden zijn vergeven. Niet vanaf het moment dat ik geloofde tot nu, dat denkt men soms ook wel eens, nee, ook tot aan, ja, dat ik mijn ogen sluit, zeg maar, of dat ik naar de Heer ga. Al die zonden die ik nog ga doen, die zijn vergeven. Dat is zo, ja, voor veel mensen, ja, hoe zeg je dat? Dat kunnen ze bijna niet voorstellen, dat wat jij nog gaat doen, dat vergeven is. Ja, dat is vergeven. Wees maar blij dat je Paulus kent en dat hij dat leert. Want als je Matteüs 18, hè? Nou, dat gaan we niet helemaal lezen. Vanaf vers 21, de onbarmhartige dienstknecht. Ik vat het even samen. Ik lees eerst 21. Toen kwam Petrus tot hem en zei: de Heer, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal? Jezus zei tot hem: ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal, 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning die rekening met zijn dienstknecht houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht één die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Alles zal ik betalen. Wees langmoedig. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Dus alle schuld kwijt. En dan komt het. Ik lees stom en verdoor. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende greep hem bij de keel zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem zeggende: wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden en komende verklaarde zijn heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl mij gebeden hebt. Behoort gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. En dan zegt de Heer Jezus: alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Als iemand wat tegen mij heeft, ja, of ik heb iets tegen jullie gedaan, zorg dat het goed komt, ja. Want God zal het je niet vergeven als je dat niet hebt gedaan, hè. En ik weet, we weten ook in de christelijke wereld, helaas zijn er scheuringen en er gebeuren van allerlei dingen, koude hoofden en dat hoef ik niet te zeggen, dat gebeurt, hè, dat gebeurt. Heeft iedereen elkaar vergeven dan? Ik hoop het. Maar niet omdat dit het zegt. Maar dit is consequentie. Dat als jij niet van harte een broeder die vijandig is tegen jou, van harte vergeeft, hè. Denk daar maar eens over na. Als je niet, dan zal hij ook jou niet vergeven. Zie je wat een motivatie dat is om te vergeven? Terwijl Paulus zegt: vergeven. Nou, laten we daar even naar heen gaan. Efeze 4, vers 30. 32. Van harte. Ja, ik kan nu. Ja, ik heb ook mijn menselijke natuur. Je hebt ook je trots, ja. Dat hebben we allemaal. Maar toch. Paulus zegt hier gewoon: nou, je moet elkaar vergeven. Hij geeft ook de motivatie erbij, waardoor je dus in staat bent om dat te doen, ook om van harte dat te doen. Maar zijt, 4 vers 32, jegens elkander, goede tieren, barmhartig, vergeven elkander, gelijkwijs ook God. Kijk, daar heb je, mijn Vader, zei Jezus net, de Heer Jezus zei net: mijn Vader zal u niet vergeven. Hier zegt hij: gelijkwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. Ja. Nou, daarom is het zo belangrijk. Niet van: wat maakt het toch uit? Het is heel belangrijk dat je dit begrijpt en dat je dit ziet. En dat we daarvoor gaan staan. Dat Paulus is de apostel van Jezus Christus. Hij is een dienaar van ons. Dit is het evangelie waaronder wij vallen. De vergeving van zonde. Al mijn misdaden zijn vergeven. En ik val niet onder de angst van: als je het niet doet, dan zal het jou ook niet vergeven worden. Wat brengt je dat? In onzekerheid. Toch? Ja, absoluut. En die hebben wij niet. Dat kennen wij niet. Sinds je de boodschap kent, weet je, ik ben zeker. Ga mee naar Matteüs 24. Matteüs 24. Word de waarheid rechtsnijden. Wie is mijn apostel? Is cruciaal voor de gelovigen. Cruciaal. Het maakt een eind aan alle verwarring. Ik heb hier ook al leuke broeder en zuster. En ook met 4 kinderen. En die heeft het evangelie, heb ik aan hem verteld. En die heeft het toen ook aangenomen. Sommigen van jullie kennen ze ook. Maar zijn op een gegeven moment gestopt ermee. Maar ik weet nog goed, toen de tijd, toen ik dat vertelde, dat hij ook dacht dat hij door de grote verdrukking heen moest. Dat had echt een last op zijn schouders. Totdat ik hem dat vertelde over de opname. En we zijn gesteld tot toorn, die tekst die ik net noemde. En hij was gelijk 10 kilo lichter. Of misschien nog wel veel meer kilo's. Het was echt, hij zegt, oh, wat geweldig nieuws. Dus dat, hoe dat dus op zijn dagelijkse leven drukte op zijn emoties, hè. Ja, dat je denkt, ja, de Heer Jezus komt, maar ja, zie ik uit naar zijn komst. Als ik weet dat ik Matteüs 24 lees, in vers 3. En als hij op de oude lijfweg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welke zal het teken zijn van uw toekomst, uw komst en van de voleinding der wereld? Hij spreekt hier dus over de komst van Christus en van de voleinding. Dus als Christus komt, is dit ook de voleinding van de wereld. Voleinding. Nou, vers 4 zegt hij, zie toe dat niemand u verleiden. Vers 5, er zullen velen zijn die zeggen, ik ben de Christus, zullen velen verleiden. Vers 6, er zullen oorlogen, al dat soort dingen. Ja, word niet verschrikt, maar die dingen moeten geschieden, want nog is het einde niet. En dan zie je allemaal die dingen, vers 7, oorlogen, pestilentie, al dat soort dingen, aardbeving, waarvan men nu ook wel zegt, ja, het einde der tijden is nabij. Maar nee. Dit zijn maar een beginsel der smarten. En dan zie je vers 9, ze zullen u overleveren. In verdrukking en zullen u doden. En ik weet, er zijn gelovigen die vallen hieronder. Die denken misschien wel op basis van deze tekst. Maar dat is niet zo. Wij spreken over specifieke tijd waarvan wij juist zijn behouden. Gered van de toren. Dit is de toren. En dan zullen velen geërgerd worden, vers 10. En zullen elkander overleveren en elkander haten. En in vers 11, vele valse profeten zullen opstaan en vele verleiden. En in vers 13, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Ja, zie je, dus als je volhoudt tot het einde, dan zal je zalig worden. Maar hij spreekt hier over volharden in die tijd van de verdrukking. En dan zal je het koninkrijk ingaan. Over dat einde, het einde van de grote verdrukking. Wie zal volhouden, niet gedood zal zijn, dat kan dus ook, onder die antichrist. Die, als hij vol zal houden in dit geloof, hij is een lid van de kleine kudde, maar die zitten overal. En er zullen een heleboel zullen ook gedood worden, maar er zullen ook zijn die zullen in leven blijven tot het einde. Totdat Christus naar beneden komt en het koninkrijk gaat vestigen. En dat is de zaligheid. Maar als jij denkt, ja, oh, dit is, ik snijd het woord waar niet recht. Dit is een periode waar ik doorheen zal gaan. Ik moet volhouden en dan zal ik zalig worden. En dan ook nog het evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden. Tot de getuigenis van alle volken en dan zal het einde komen. Zie, dat woord heb ik ook wel gehoord. Het moet overal verkondigd zijn en dan is het einde. De Bijbel is in alle talen vertaald, bijna geloof ik. En, maar ja, hij spreekt over het evangelie van het koninkrijk. Zie je, dat is een andere tijd. Het is dus niet het apostelschap van de apostel Paulus. En dan zie je in vers 15 de gruwel van de verwoesting. Ik kan het niet allemaal gaan lezen, maar als je dat voor jezelf leest, dan zie je allemaal geen leuke dingen. Vers 21, er zal dan een grote verdrukking zijn. Hoedanig niet geweest is in het begin, van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om de uitverkorenen willen zullen die dagen verkort worden. De grote verdrukking is 7 jaar en niet langer. Er zou totaal alles vernietigd worden. Er zou geen vlees behouden zijn. En vanwege de uitverkorenen willen zullen die dagen verkort worden. Ben ik dat? Nou, dan gaat hij zo door. In vers 29 zie je ook, de zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten de hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon der mensen. En zullen al de geslachten de aarde, van de aarde wenen, zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Je ziet hier de geweldige dingen in de wereld, grote verdrukking, oorlogen, aardbevingen, oordelen. Ga ook Openbaring lezen, dan zie je dat allemaal staan. En er zullen er velen gedood worden om het getuigenis van mij. Het zal wereldwijd zijn. Er zal een aardbeving zijn, niet plaatsen zoals je nu wel eens ziet. De hele aarde zal waggelen. Oh, ga ik daaronder? Ga ik dat meemaken? En dan zie je vers 31. Hij zal zijn engelen uitzenden. En die zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen. Ik ben toch een uitverkorene? Dus de engelen, die zullen dan nog de uitverkorenen gaan bijeenverzamelen. Maar door wie word ik gehaald eigenlijk? Door Christus. Wie komt naar beneden om mij te halen? Christus. Ja? Zegt hij duidelijk in Efeze 4 vers 13. Dan zal hij komen naar beneden. En dan zullen wij hem tegemoet gaan in de lucht. Dus uitverkorenen. Daar spreekt Paulus ook over. Dus ja, je ziet hier een aantal dingen. Dat je denkt, mensen, kinderen. Volhouden. Volhouden. Dan zal je zalig worden. Volhouden tot het einde. Wat zegt Paulus in 1 Timotheus? Zegt hij, hij heeft ons zalig gemaakt. Kijk, die tekst en dan sluit ik af. 2 Timotheus 1 vers 9. 2 Timotheus 1 vers 9. Ik lees 8 ook even mee. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heren. En er staat er wel bij. Nog voor mij. Voor Paulus, die zijn gevangene ben. Maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Ja, met het evangelie wat Paulus verkondigde, heb je al vrijmoedigheid nodig, toch? Ja, Paulus vroeg ook, bid voor mij voor vrijmoedigheid. Want als je het evangelie verkondigt wat Paulus heeft verkondigd, dan praat je over de gekruisigde Christus. En dat is dwaas in de ogen van de mensen. Dan spotten ze. Dus hij schaam je niet voor Christus, dat is sowieso natuurlijk al aan de hand, maar ook niet voor mij. Ja, die zijn gevangenen binnen, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, niet het evangelie van het koninkrijk, hoor, wat we net lazen dat over de hele wereld zal verkondigd zijn. Nee, het evangelie van Gods genade, naar de kracht Gods die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus. Voor de tijden der eeuw. Dus Titus 1 vers 1. Dan gaan we volgende week ga ik daar dus mee verder. Maar in Titus 1 vers 2. 1. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus. Naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. Ja, we lazen het dus ook over de uitverkorene. In de Bijbel. Hij zal zijn uitverkorenen verzamelen. In dat hoofdstuk wat we net lazen. In Matthäus 24 spreek je 3 keer over de uitverkorenen. Maar daar geldt hetzelfde voor. Wat is uitverkoren? Ja? Velen zijn geroepen. Maar weinig zijn uitverkorenen. Roepen en uitverkiezing gaat altijd samen. En we zagen dat in Matthäus. Snijd het woord waar het recht. Is het belangrijk dat wij dit weten? Wie is mijn apostel? Ik zou zeggen, dat is het belangrijkste wat je moet weten. Uit de Bijbel. Ja, natuurlijk was het belangrijk dat je moet weten dat Christus hier voor je zon is opgestaan voor je rechtvaardigheid. Maar wie is degene die dat vertelt? Dat is de apostel Paulus. Daardoor ben je zalig geworden. Dat is onderdeel van zijn evangelie. Petrus heeft dat zo niet geleerd. Dus het is alles het allerbelangrijkste. Wie is jouw apostel? Waarom Paulus? Nou, omdat hij is mijn apostel. Ik val onder het apostelschap in deze bedeling van de genade dat hij mijn apostel is. En dan zal ik de bekrachtiging ervaren. Vader, wil u danken voor deze boodschap. Dank u voor het woord, Vader, dat ons sterkt en bekrachtigt. En dat we ook begrijpen dat Paulus ons apostel is. En dat deze bedeling waarin we nu leven, Vader, weten wij dat zolang u ons nog niet hebt gehaald, dat hij nog steeds in werking is en dat hij ons apostel is. Dank u wel, Vader, in Christus' naam. Amen. Maarten?